ga het zeker vragen voor het moment wat komen gaat, voor het woord. Dat we allemaal ontvankelijke harten mogen hebben. En niet mogen letten op details die ons kunnen, misschien ons kunnen afleiden van de boodschap die de Heer wil brengen. Soms is het net als iemand spreken, zich iets verspreekt, dan zeg je, oh, en dan hoor je de hele boodschap niet meer. En dat is zo jammer. Werd eens gezegend door de Heer met een woord. We gaan naar hem luisteren, we gaan naar de Heer luisteren. En ik hoop dat u ook geopende harten hebt. Hemelse Vader, Heer zegen het woord. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen.
Wauw, wat een prachtige manier van God groot maken, God prijzen, vertellen dat God van ons houdt. Ik zag hier net iets leuks gebeuren. Ik weet niet wie het allemaal heeft gezien. Dat was met dat laatste lied. Ik geloof dat Carla dat inzette. En toen, ja, dat gebeurt wel eens. Dan zit in de gemeente iemand in. En dan probeert het muziekteam dat mee te gaan spelen. En dan, ja, is niet allemaal voorbereid. En Berend die kende dat lied niet. En André die wist wel welke akkoorden het moest zijn. Dus wat deed André? Die draaide zijn gitaar naar Berend toe. En Berend die keek naar de handen van André en kon zo het lied meespelen. Ik vond het zo'n mooi beeld. Zo sta ik ook met Jezus. Misschien dat u ook zegt van, hé, ik ken het lied niet. Ik weet niet hoe het gespeeld moet worden. Ik weet niet hoe het moet. Dan zeg Jezus, kijk maar naar mij. Kijk maar hoe ik het doe. En speel maar met mij mee. En dan leer je het. En na een verloop van tijd zag ik anderen weer terugdraaien. En Berend kon het meespelen. En zo werkt het heel vaak in het leven. Dat we gewoon, kijk maar naar Jezus. En misschien zegt u dan van, ja, hoe kan ik nou naar Jezus kijken? Ik zie hem niet. Nou, pak dan de Bijbel maar. Lees maar. Lees over Jezus. En hij zal het laten zien. En je kunt hem zo met hem meespelen. God is liefde. Pas zo bij het geheel wat we al hebben gedaan. En ik zat zo te denken. We hebben voor hem gezongen. En we hebben gezongen, ik hou van u. Ik verhef mijn stem en ik prijs u. Ik hou van u. We hebben dat heel vaak gezongen. En ik zat te denken. Als we al onze liefde. Alle, hoeveel wij van de Heer houden. Allemaal hier bij elkaar op een hoop zouden leggen. Zouden we een hele grote hoop krijgen. Maar de liefde van Jezus voor ons. Is nog veel, 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 veel groter. Veel groter dan alle liefde van alle mensen bij elkaar over de hele wereld. Want God is liefde. En dat is de eerste tekst die ik met u wil lezen. In 1 Johannes, eigenlijk een tekst die heel veel mensen die wat langer met God op weg gaan wel kennen. Maar ik wil hem toch nog eens een keer heel duidelijk lezen. 1 Johannes 4, daar staat het heel duidelijk. Vanaf vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hier staat het. God is liefde. Liefde zonder God bestaat niet. Er kunnen mensen wel zeggen van ik heb liefde zonder God. Maar ze weten niet dat de liefde die ze hebben toch van God is gekomen. Want God heeft die liefde erin gelegd. Hierin is de liefde aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. God is liefde. Voordat wij van hem hielden, hield hij al heel veel van ons. En dat is zo groot. En deze week ging me dat opnieuw realiseren. Ik dien God al een hele tijd. Ik ken hem al heel lang. En toch steeds opnieuw dan word je soms weer zo geraakt door zijn liefde. Ik moest nog wel even denken aan wat Marine zei over die zwevende gelovigen. Toen dacht ik eigenlijk, die bestaan niet. Je gelooft het of je gelooft het niet. Want als ik zeg tegen iemand van, ik kom morgen en ik zeg, geloof je dat? En iemand zegt, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Dan zeg ik, dus je gelooft het niet. Als je zegt, ik twijfel, dan geloof je het niet. Het is of wel of niet. En zo is het ook met de Heer, het is of wel of niet. Het is misschien wel goed om daar vandaag nog eens over te denken. De volgende tekst die ik met u wil lezen, die komt hier, is Romeinen 5. En die trof me van de week heel erg. Dat was eigenlijk een beetje het begin van de boodschap die zo ging vormen. Dat gebeurt dan, ben je met de Heer bezig en dan zijn er van die dingen en dan denk je, ja, dat is het. Romeinen 5, vers 8. Staat hij er niet? Nou, kijk eens even verder, want dan heb ik iets misschien door elkaar gegooid. Ja, sorry, heb ik even een foutje. Marinus die bad er al voor, als er nou iets fout gaat, van ga dan niet over in van nou gaat het mis. Dus de Heer die wist het al, het fout ging, maar goed. Maar deze was het. Het klopt ook wel. Ik ga hem straks nog wel een keertje terughalen. Maar dit was eigenlijk het centrum. God bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen we dan zo. God bevestigt zijn liefde. En dat is eigenlijk een verhaal van. Daar ging ik in één keer zo over denken. Van dat God dat bevestigt. Dat hij liefde is. We krijgen dat bevestigd. En ik kom er straks nog even op terug. Dus we gaan even terug. Johan Olaf, sorry voor deze. Vandaag is Pasen. En er werd ook al over gesproken. Karen zei het al, 3 dagen in de dood. Van, het is toch heel wat. Jezus is opgestaan na 3 dagen. Hij is een storf in het graf gelegd. De steen is weggerold. Daar ging het ook over. Ik las van de week ook wel een mooi stukje. Ik denk dat eigenlijk wel waar. Die steen is niet weggerold om Jezus uit het graf te laten. Die steen is weggerold zodat wij in het lege graf konden zien. Want Jezus, dat liet die zaad ook zien. Hij kon gewoon door muren, overal doorheen. Een muur of een steen of iets kan Jezus niet tegenhouden. Die steen is weggerold zodat wij daarin konden kijken, konden zien. Hij is opgestaan. Maar, wat is er in die tussentijd gebeurd? Heel veel mensen. Op school, als ik er met de kinderen over praat, dan merk ik het ook wel. En ik denk dat bij heel veel mensen dat gevoel soms is van, nou, Jezus is gestorven, hij heeft dan geleden, hij heeft een hoop ellende meegemaakt, hij is in het graf gegaan, ligt daar een beetje te slapen, bij wijze van spreken. En na 3 dagen komt er in één keer een engel, hé, wakker worden, opstaan, het is tijd. Maar zo is niet gebeurd. Dus in die tussentijd is er heel veel gebeurd. En de Bijbel spreekt daar niet zo heel uitgebreid over. En ik ben nog niet helemaal uit wat er precies is gebeurd. Maar ik wil even met u gaan naar, nu komt wel die volgende, Matteüs 12. Want daar heeft Jezus het al over. En er zijn schriftgeleerden en die zeggen van, nou, we willen graag een teken zien. Hij is in gesprek met de schriftgeleerden en die, ja, Jezus zegt van, dat hij dat namens God is. En ze zeggen van, we willen een teken zien. Matteüs 12 vers 38. En die zegt dan, in 38 staat, toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zeide tegen hen, een verdorven en een overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan en het oordeel samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En vers 40, daar staat er dan, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Want er moest iets gedaan worden. Want de duivel was de baas over de dood en over het dodenrijk. Die had de sleutels van de dood. En Jezus had door zijn offer aan het kruis, had hij de verzoening gebracht voor de zonde van de mensen, voor alle verkeerde dingen, maar er moest iets meer gedaan worden. Hij is doorgedrongen tot in de kern van de duisternis, in de kern van de aarde eigenlijk. En de duivel dacht, ik heb hem. En ik denk dat daar een aardig potje geknokt is, in alle eerbied gezegd. Tussen de duivel en God. Tussen de duivel en Jezus. En uiteindelijk is Jezus daar als overwinning uitgekomen. Hoe dat een beetje beeld van wat het is, dat vinden we eigenlijk terug in Jona. Als we even naar de volgende tekst gaan. Daar vinden we Jona. En Jona is altijd heel moeilijk te vinden in de Bijbel, want het is zo'n klein boekje. En hier vooraan zat hij natuurlijk al. Toen bad Jona tot de Heer. En vanuit het binnenste van de vis. En hij zei, en ik zie hier toch wel een parallel in, wat, omdat Jezus er ook zo die parallel trekt met zoals Jona, het teken van Jona. Het gevoel wat Jona daar heeft, wat er gebeurd is. Ik denk dat het een beeld is van wat er ook met Jezus is gebeurd in die tussentijd. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij de diepte in het hart van de zee en de watervloed omringde mij. Al uw baren en golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik voor uw ogen. Toch zal ik u opnieuw aanschouwen, uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. En dit was natuurlijk de situatie van Jona, maar zo was ook de situatie van Jezus. Weggeworpen van God, veroordeeld voor de zonde die hij niet had, maar die hij had op zich genomen. Weg van God en de duivel dacht, ik heb hem. Hij zit hier bij mij in dat dodenrijk, hij komt erbij en ik heb de zoon van God te pakken. Maar God, hij riep tot God. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwen achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Dat gebeurde er. In Psalm 18 kun je ook zoiets lezen. Dat ook profetisch is gesproken over dat hoe God daar is gekomen, hoe hij gestreden heeft, zijn zoon eruit getrokken heeft. En toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede dieren zijn. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Ik denk dat dit een soort voorbeeldverhaal, een profetisch verhaal is van hoe het ook met Jezus is gegaan. Hoe die is neergedaald in dat donkere graf, in de duisternis van de dood. De duivel die dacht hem te hebben, maar de Heer, zijn vader is hem te hulp geschoten. En samen hebben ze de duivel overwonnen. En dan is het zo mooi als we dan de volgende tekst zien. Uit de Openbaring. Toen ik hem zag, en dan gaan we over de Heer Jezus, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dat heeft hij denk ik gedaan. In die tijd dat hij dood was, heeft hij daar gestreden en gevochten. Hij zegt, hier met die sleutels. Nu zijn ze van mij. En Satan, je hebt geen recht meer over de dood. En daarom kon Jezus ook zeggen op andere plekken in de Bijbel, van als je mij gelooft, zul je eeuwig leven hebben, zul je niet meer sterven. Dat is er gebeurd. Hij heeft niet liggen slapen in die 3 dagen. Hij heeft gestreden en gevochten voor ons. Want God is liefde. En dan komen we eigenlijk opnieuw bij die tekst die ik net al had. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Bevestigt. Dat betekent dat hij het al had. En dat is wat van de week zo tot me doordrong. Ik heb heel lang het idee gehad. En misschien herkent u dat wel. Dat God eigenlijk boos op me was. Vanwege mijn zonde. Dat God me veroordeelt vanwege mijn zonde. En dat God me eigenlijk wilde straffen. En dat toen Jezus ertussen is gesprongen. Van ho vader, niet doen. Geef mij maar straf. Maar ik heb van de week ontdekt. Dat God al die tijd al net zoveel van me hield. Als daarna. God was helemaal niet boos. God bevestigt zijn liefde. Voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Jezus leeft en door zijn leven worden behouden. En hier staat het wel. We zijn vijanden van God. Maar dat is niet de mens op zichzelf. Dat is de zonde die in de mens leeft. Want als we in het Oude Testament lezen. Dan als je dat met andere ogen gaat lezen, want dan zeggen we, mensen zeggen wel eens van het Oude Testament zien we een andere God, zien we een veroordelende, een bestraffende God. En het Nieuwe Testament is het anders. Dit is niet waar. Ik ben er naar gaan kijken en ik heb ontdekt dat het niet waar is. Als bijvoorbeeld het verhaal van het paradijs. Adam en Eva die eten van die boom waar ze niet van moeten eten. En eerst dacht ik altijd van ja, voor straf moesten ze uit het paradijs. Maar het is geen straf dat ze eruit moesten. Het is eigenlijk genade van God. Want wat deed God? Als je dat leest, dat verhaal ook. God ging niet naar Adam en Eva toe. Want Adam en Eva hadden zich verstopt. Ze hadden dat gedaan. En God die ging niet naar ze toe van oh, dit en dat en ik zal jullie dit en dat. Hij ging gelijk naar ze op zoek. Hij denkt, oh, wat is er gebeurd? Er is iets verkeerds gebeurd. Ik moet naar ze toe. Ik moet ze helpen. En God ging ze helpen. Hij zei wel van ja, dat is niet handig wat jullie hebben gedaan. Wat daardoor gebeurt, is er een hoop. Ja, dat kwaad is gekomen. Maar ik help jullie. Ze schaamden zich omdat ze naakt waren. God maakte kleren voor ze. En God zei van, hij had dan gelijk had een oplossing bedacht. Want hij zei van ja, dit is nou gebeurd en daarom komt een hoop narigheid en er komt een vloek over de wereld. Maar uiteindelijk zal de slang vermorzeld worden. Hij keek toen al naar Golgotha, waarop de slang vermorzeld zou worden. God was toen al gelijk bezig, want hij hield van die mensen. Hij ging niet Adam en Eva vermosselen of kwaad. En dat lezen we steeds door de Bijbel heen. God houdt van de mensen. Hij heeft zo zijn best gedaan om steeds zijn liefde te laten zien aan de mensen. Maar de mensen die snapten het vaak niet. En zagen het vaak als een boze, als een nare God. Hoe het een beetje werkte, zat ik te denken. Ik denk van hoe kun je dat nou duidelijk maken? Ik zie wel eens een stukje op tv. Het heet Border Security. Dat is een programma, gaat over de grensbewaking van verschillende landen. En daar zie je dat daar douane mensen helpen, werken en die zijn heel druk bezig de grenzen van hun land te bewaken. En vooral viel me op, als je Australië hebt, de border security in Australië is gewoon heel streng. Want in Australië hebben ze hele nare ervaringen met dingen die hun land binnen zijn gekomen van buitenaf Australië. Een heel groot land, een eiland. Eigenlijk apart van de rest van de wereld. En ze zijn heel bang, heel voorzichtig, want ze willen een heleboel zaken willen ze niet daar binnenkomen. Er zijn zelfs mensen die soms gewoon etenswaren of soms wat plantjes bij zich hebben. Zo van, ik heb wat plantjes meegenomen. Maar de douane zijn heel streng, die willen dat niet hebben. Want ze hebben hele nare ervaringen. Ze hebben vroeger in Australië een heleboel konijnen gehad die uit Europa en zo zijn gekomen. Maar door een hele ellende is gekomen in dat hele land. Een plaag is er geweest, een ziekte is er gekomen. Je zou bijna zeggen als ze dood, dat de ernstige dingen dat land binnenkomen. Dus die grens, die wordt bewaakt, wordt heel streng bewaakt. Alle koffers worden echt gescand en doorgekeken. En je komt niks, met niks kom je er binnen. En zo is het ook met Koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God wordt streng bewaakt. En wat God er absoluut niet binnen wil hebben is zonde. Komt er niet in. Hij moet er niet aan denken dat de rest van het koninkrijk van God door die zonde besmet gaat worden. Dat was ook de reden dat Adam en Eva uit het paradijs moesten. Het kwaad kon niet in het paradijs blijven. De kennis van het kwaad kon niet in het paradijs. Kon niet bij die boom des levens blijven. Want dan zou ze een eeuwigheid daarmee te maken hebben met het kwaad. Zou ze niet meer vanaf komen. En God had een plan bedacht om er wel vanaf te kunnen komen. Om te kunnen zeggen van, het moet afgelopen zijn met die zonde. En daarom wordt de grens van het koninkrijk van God wordt streng bewaakt. En God heeft een hekel aan zonde. Hij heeft ook een hekel aan mensen die proberen die zonde op te dringen aan andere mensen. Daar kan die kwaad over worden. Ja, Jan had het ook over de kinderen. Ook op de kinderen moet je afblijven, want daar wordt hij kwaad over. Dan kun je nog beter met een molensteen om de nek in de zee worden gegooid. Want God, soms kan hij best wel boos worden. Maar van het begin af is zijn liefde zo groot voor de mensen. Heeft hij er alles aan gedaan. Maar de zonde komt er niet in het koninkrijk van God. Hij had de mensen ideeën, plannen gegeven om van die zonde af te komen. De wet was gekomen van, nou, probeer het maar. Maar het bleek dat mensen het niet konden. Ze konden niet zonder zonde leven. Er moesten offers worden gebracht. Maar die offers waren niet genoeg. Toen was het uiteindelijke plan dat God zijn eigen zoon gaf. Zonder zonde. De eerste mens zonder zonde. Helemaal. Die zijn leven gaf. En het geweldige is, als je gelooft in de Heer Jezus staat, dan zullen je zonden vergeven worden. Ze zullen van je af worden gedaan. Je wordt eigenlijk als het ware schoongemaakt, zodat je wel dat koninkrijk van God binnen kunt komen. Maar zorg wel dat je dat doet, hè? Want er staat een verhaal in de Bijbel over een bruiloftsmaal, dat alle mensen worden uitgenodigd, van de straat worden geplukt en daar binnen gekregen. En iedereen krijgt nieuwe kleren en dan zit er eentje, zit daar binnen en heeft gewoon zijn oude kleren aangehouden. Hij wordt eruit gegooid. Want zonde komt er niet in. Zonde komt niet in. Het heeft niks te maken dat God niet van je zou houden. Ik moest denken aan een ander voorbeeld waar ik ook aan moest denken. Ik heb van die verhalen gehoord van mensen die een zoon of een dochter hadden die ernstig aan de drugs verslaafd is geraakt. En zo ernstig dat die kinderen zelfs van hun ouders gingen stelen. Van hun broers en zussen gingen stelen. En dat ouders op een bepaald moment moesten zeggen, je komt er niet meer in. Tegen hun eigen kind. Je komt er niet meer in. Want je brengt zoveel ellende in mijn huis, je komt er niet in. Betekent niet dat ze niet van die mensen, van dat kind hun kind houden. Ze hebben er vaak van alles aan gedaan om toch hun zoon, hun dochter te kunnen helpen. Maar ze zeggen, je komt mijn huis niet in, zolang je verslaafd bent. En zo is God. En zegt, je komt er niet in, zolang je verslaafd bent. Even naar de volgende. Gods oordeel. Als ik dit, ik heb het expres heel groot geschreven, als ik dit zo heb staan. Wat denkt u, wat denk je nu aan? Ik heb dat bij mezelf ook even gekeken. En ik denk dan, dat komt bij mij in, eigenlijk heel snel. Dan denk ik aan alle dingen die ik fout doe. Maar dat is helemaal niet Gods oordeel. Ik ben onderwijzer. Als kinderen een toets maken, dan krijgen ze ook een oordeel. Maar dat betekent niet alles wat ze fout doen. Als ze het goed doen, dan krijgen ze 10 van mij. Dat is ook mijn oordeel. Als ze een spreekbeurt hebben gedaan, dat heb ik goed gedaan. Dat is ook een oordeel. Maar wij mensen, tenminste, ik had bij mezelf, ik weet misschien dat sommigen van jullie dat niet hebben, maar heel veel mensen in Nederland, heel veel mensen in het Westen, dat is gewoon eigenlijk erin gegroeid door gewoon de traditionele kerken, dat zo, dat opgeven vingertje van God, van denk erom, God kijkt naar je, God oordeelt je. Als je naar het woord oordeel, als je even verder kijkt, Johan Olaf, als je dat, de betekenis, kijk, crisis is het woord eigenlijk in het Hebreeuws, scheiding, onderscheiding. Een proces, een twist, een keuze, een mening of een beslissing die ergens over gegeven wordt. Gods oordeel is niet bij van begin af aan een veroordeling. Maar ik heb bij mezelf ontdekt dat mijn oordeel wel heel vaak een veroordeling is. Naar mezelf toe, naar anderen toe. Dat je zo gauw heb je dat. Dat is er zo ingeslopen. En God wil vandaag in ons midden leggen van hou er mee op. Hou er mee op te denken van God is boos op mij. God is niet boos op jou. God houdt van je. Zoveel dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zoveel houdt hij van je. Hij is niet boos om wat je verkeerd hebt gedaan. Hij deed er alles aan om je eruit te redden. De volgende tekst, een hele bekende die we natuurlijk allemaal kennen. Daar staat het gewoon zo duidelijk. Al zo lief had God de wereld. Er staat niet al zo lief heeft God de christenen. Al zo lief heeft God de mensen die naar de kerk gaan. Nee, hij houdt van de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want wat is zijn doel? Niet naar de wereld gestuurd zijn zoon om een oordeel over haar te vellen. Daar is God helemaal niet mee bezig. Maar om de wereld door hem te redden. Natuurlijk komt er een oordeel, want wat ik net zei, zonde komt er niet in. Dus als je zonde hebt, dan moet je ermee kappen. Dan kun je zeggen, ja, makkelijk gezegd. Ik ben verslaafd. Want zonde is een slaaf, kan een slaaf zijn. Je kunt een slaaf van de zonde zijn, maar het is wel een besluit wat je moet nemen. In Romeinen schrijft Paulus het. Ik heb deze uit de nieuwe Bijbelvertaling vond ik hem iets duidelijker. De andere waren allemaal de herziende Statenvertaling. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Daar hebben we het net over gehad, hè? Dat hoe Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Die kracht. Kijk, als je nou het rode stukje alleen even leest, dan maak ik het even iets makkelijker. We zijn met hem begraven om een nieuw leven te leiden. Door de kracht van God. En als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Wij mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Je bent de slaaf van de zonde, dat is gebleken, want mensen konden uit zichzelf niet van die zonde afkomen. En je bent, net als dat kind, waar ik net zei, die zo ernstig verslaafd was dat hij zelfs zijn ouders ging bestelen. En zo zijn wij eigenlijk ook. Als wij in zonde leven, dan bestelen we God eigenlijk. Dan zouden we stelen van zijn genade, van zijn liefde. En God zegt van, je moet ermee ophouden. Als je een slaaf van de zonde bent, dan lukt het niet om in het koninkrijk van God te komen. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Maar wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. En dat sterven hoeven wij niet letterlijk te doen. We hebben daar het beeld van de doop zit erin. En dat je je zonde beleidt en dat je zegt, ik wil er vanaf. Hij gaat nog verder de tekst. Wanneer we met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. We hebben gezien dat Jezus heeft de sleutels van de dood in de handen. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en voor altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktijd van gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. En daar moet je maar eens goed over nadenken. Kijk, we doen allemaal wel verkeerde dingen. Regelmatig. Doe ik ook. Ik ben niet iemand die zonder fouten is. Er zijn dingen dat ik wel eens denk van, nou, dat is niet handig dat ik dat heb gedaan. En soms denk ik van, heb ik ook balijke zo van. Daar heb ik zo spijt van. Denk ik wilde dat niet en toch is het me gebeurd. En dat is denk ik wel een belangrijke. Ik wilde het niet, maar het is gebeurd. Maar soms heb je ook dat je denkt van, nee, dit heerst nog over mij. Deze zonde, deze eigenschap, deze manier van leven, van denken heerst over mij. En dan moet je duidelijk een besluit nemen. Zeg je, afgelopen. Ik wil het niet meer. Het zal niet langer door me heersen. En dat kan alleen door de kracht van de Heer Jezus. In je eigen kracht kun je dat niet oplossen. Maar het is wel een besluit wat je moet nemen. Je moet zeggen, ik wil het niet. Want anders kom je er niet in. God houdt van ons ontzettend veel. Ik las in het Oude Testament een verhaal. Dat God op Bama ging over het volk Israël. En dan zei hij van, ik ga mijn volk redden. Omwille van mijn naam. Niet om wat ze doen. Of om wat ze nalaten. Niet om hunzelf. Maar vanwille mijn naam. Van mijn verheerlijke naam. En ik was eerst eigenlijk een beetje boos toen ik dat las. Ik denk, ach Heer. Ik vind dat niet zo vriendelijk klinken. Niet om wat ze doen en wat ze zijn en alles. Alleen omwille van mijn naam. Ik denk, ja, waarom nou weer omwille van hun naam? Ik vond het eigenlijk niet zo, ja, liefdevol klinken. Toen zei de Heer, wat is mijn naam? Mijn naam is, ik zal er zijn. Ik ben er. Daarom heb ik ze niet in de steek gelaten. Anders had ik al lang opgegeven. Omdat Gods naam, omdat die liefde is. En omdat God zegt, ik zal er zijn voor jou. Ik hou zoveel van jou. Zo'n lied wat ook zegt van niets om wat ik doe of wat ik niet doe. Dat bepaalt helemaal niet of hoeveel God van me houdt. Ik kan zelf niet maken dat God meer van me houdt. Door heel goed mijn best te doen of juist dat hij minder van me houdt omdat ik niet goed van mijn best te doen. Hij houdt gewoon van me omdat hij liefde is. Omdat zijn naam liefde is. Omdat hij zegt, ik zal er zijn. Ik denk wat stom van mezelf. Ik denk van dat God egoïstisch zou zijn of liefdeloos. Juist niet. Dat zijn wij mensen. Maar God houdt oneindig veel van je. Maar één ding. Dat zag ik in die serie van die Border Security. Als mensen dingen vanuit hun eigen oude land waar ze vandaan kwamen mee wilden nemen. Australië in. Dan werden ze zo weer uitgezet. En als je vasthoudt aan die zonde, kom je er niet in. Hoeveel God ook van je houdt. Want hij wil de rest van zijn koninkrijk niet besmet hebben voor die zonde, want die moet eruit blijven. Dan komen we eigenlijk bij de laatste tekst. Wat Jezus zelf zegt. Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. Staat er duidelijk. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn. De enige oplossing. En we zitten hier allemaal. Ik denk de meeste van jullie ken ik. En ik denk van jullie, we gaan. Al jaren kom je hier en volg je de Heer en dien je de Heer. En toch had ik op het hart om deze tekst in ons midden neer te leggen. Misschien dat er toch mensen zijn. En die moet je niet, laat je niet aanklagen. Hè? Want dat staat voorop. God is liefde. Hè? God houdt van je. Echt waar. Zo ontzettend veel. Hij heeft zijn zoon ervoor gegeven. Maar wil je volledig van zijn liefde genieten. Wil je er helemaal bij horen. Dan moet je er echt mee ophouden. Als de zonde op een of andere manier baas in je leven is. Als je een slaaf bent. Moet je zeggen, kap ermee. Gewoon besluiten. Het is geen garantie dat het dan gelijk supergoed gaat. Maar het is wel een garantie dat je er binnen mag komen. Want dat de zoon je vrij maakt. Zul je waarlijk vrij zijn. Dat is eigenlijk wat Robert in het begin ook al over sprak. Toen wist hij dat allemaal nog niet eens. Maar hij wist dat hij met dingen moest kappen. Ophouden. En je moet het doen. Anders kom je er niet in. En daar heeft God verdriet over. Nog meer verdriet dan je er misschien zelf wel over hebt. Want hij wil dat je erbij bent. Hij wil je niet veroordelen. Hij veroordeelt je niet. Hij zegt eigenlijk het oordeel van God over jouw leven. Als ik namens God even een oordeel over jou, over jullie allemaal mag uitspreken. Zeg je bent mijn geliefde kind. Ik hou van je. Ik wil je in mijn armen sluiten. Soms. Hè, zonde. God is heilig en als er zonde is, kan dat niet. Dus net zoiets als er elektriciteit is, dat je niet meer water moet gaan blussen, want dan krijg je grootste problemen. Als je met zonde bij God komt, en je mag met je zonde bij Jezus komen. Heer, wilt u het me vergeven? En dan mag je bij de Vader komen, want God vergeeft het. Maar je moet er wel ernst mee maken. Amen.